Om maar direct te beginnen een beetje de sfeer te proeven. Mijn broer Leen, die was het eerste klaar. Nog iets eerder dan ik, al was hij later begonnen. En toen ging hij uitpreken. En hij werd uitgenodigd in Bergsenhoek. Dat ligt daar bij Rotterdam. Daar was mijn vader ook heel vaak voor gegaan. En omdat ze die kende, hadden gezegd, dan kan die jongen van jou zeker ook wel eens een keer. Oh, dat is best, zeg vader, moet je maar doen. En moet je de tijd even indenken, want het was in de jaren eind 20, begin 30. Logeerde bij een jong gezin, die zat ook in de kerkraad. Sliep boven, eenvoudige huisjes had je vroeger allemaal. Zijn nou allemaal wat van die villa's niet. En twee kamertjes hadden ze boven op zolder. En het ene kamertje sliep het echtpaar. En het andere kamertje, daar sliep Leen. Zo'n houten schotje ertussen. Dus Leen had daar twee keer gepreekt, want je ging in die tijd ging je een heel weekend weg, want een auto had je niet. En trouwens van Thailand, daar kwam je niet vanaf. Dat was ook een geval apart. Nou, 's avonds leed het echtpaar zich te rusten. En Leen lag ook in bed. En dat vrouwtje vroeg aan haar man. Joh, zegt ze, hoe vond je de kandidaat? Ja. En dat kon Leen letterlijk volgen. Hè? Dus die deed zijn oren goed een beetje opzij. Ja, nou ja, je kunt mij toch wel vertellen hoe je nou gevonden hebt vandaag, ja. Ja, en toen kwam eindelijk het hoge woord eruit. Het is zijn vader nog niet, hoor. Dus Leen naar huis, die was nog niet zo gelukkig met die uitspraak. En dat was een reis. Bergsenhoek lag dicht bij Rotterdam, maar je deed altijd nog wel er 3 uur over. Met tram en boot en tram. En mijn vader was al thuis. En Leen kwam een beetje sip terug. Ja, hij is zo gehad, mijn jongen, zei vader. Jo, onrust. Maar hij gelogeerd met die en die. Oh, dat zijn toch wel leuke, nog wat jonge mensen. Het was toch wat voor je. Ja. Nou ja, vader, moet je luisteren. Ik heb het gesprek afgeluisterd. En ze zei tegen me, is zijn vader nog lang niet. Ja. Toen zei vader op zijn vlakkees, wat bengt hij blieën om? Huh? Als ze van je gezegd zouden hebben, gaan nog boven je vader uit, dan zou ik denken, jongen, alleen zou het wel goed met je gaan. Maar jij nou al zo goed bent, wat er nou van je terecht moet komen, weet ik niet. Ben je maar blij, zegt hij. Weet je waar je beginnen moet altijd? Onderaan. Ben ik ook begonnen, zegt hij. Onderaan. En dan moet je maar elke dikwijls naar terug. Dat is het beste. Nou, Leen die leefde weer helemaal op. En die kon weer verder. Dus zo eenvoudig. En intussen kreeg je lesje mee. Het geslacht vroegen wij, dat kun je vinden van oorsprong op het eiland Flakke. Goere en over Flakke. Mensen die in de goede dagen gekomen zijn, hebben vaak in Ouddorp, dat is op Goere en over Flakke ligt, een huisje gekocht en zijn daar met vakantie naartoe getrokken. En kennen zo langzamerhand een beetje het eiland. Maar vroeger was dat zo onbekend als maar kon. Want je zat op een eiland. Kun jullie je hier geen voorstelling van vormen? Als je eens in een jaar als qua jongen eens een keer naar de overkant mocht. Want zo werd er over gesproken als je ergens naartoe ging, naar de overkanten. Eens een keer mee mocht naar Rotterdam. Eens een keer naar de dierentuin. En dan mocht je nog eens gaan kijken in de Franse Bazaar. En dan kochten ze een horloge voor je van 5 centen. En daar liep je mee op en liep je mee te pronken, want je was in de stad geweest. Dan was het al een hele gebeurtenis, maar je kwam er praktisch niet vanaf. Dus je leefde een geïsoleerd leven. Ik weet nog uit mijn jeugd dat er eens een keer ingebroken is in de veiling. Nou, hebben ze wel 2 of 3 jaar over aan praten geweest. Op het eiland, als ze daarin kwamen breken. Ze hebben ze wel gepakt. Want toen bleek het achteraf dat het mensen waren met een roeibootje die daar van Hellevoetsluis overgestoken waren naar het eiland en toen de slag geslagen hadden. Maar dat waren gebeurtenissen, want het eiland, daar was je zo veilig. Je kon er ook niet af zonder boot. Dat helemaal omringd door het water. Dat is een leven heel apart. Heel apart, dat heb ik zelf gemerkt. Want om even vooruit te gaan, even een stukje over te slaan dat er weer terugkomt. Toen ik 13 jaar was, moest ik naar, mocht ik van mijn vader en moeder gaan leren, zoals ze dat noemden. Alle jongens wilden dat graag. Mijn jongste broer die in Veenendaal gestaan had. Nou ja, die was er nog niet aan toe, die was nog op de lagere school. Maar mijn broer Leen en broer Wout, die waren er al bij af. Die gingen gewoon naar het land, die gingen meewerken. Leen had het paardenwerk, zoals tegenwoordig een loonwerker. Dus die kon ploegen en noem maar op. En moesten bieten en alles weer naar huis rijden, ook voor een ander. Zo had die hun werk en ik was dan de eerste die mocht gaan leren. Dat was een hele gebeurtenis. En toen moest ik, want er was geen gymnasium in de buurt, en naar Rotterdam toe, dan kon je 's ochtends om 6 uur weggaan, of 5 uur, en dan kon je er om 8 uur wezen. Maar dan ging er nog een keer een sneltram om 7 uur weg, en die was om 9 uur in Rotterdam. En dan was je 's avonds om 8 uur weer thuis, dus dan had je geen tijd meer, dan moest je nog eten, geen tijd meer om je huiswerk te maken. Dus de dominee die we toen hadden, die zei, stuurt hem maar naar Doetinchem. Voor mijn besef lag dat aan de andere kant van de wereld. Doetinchem, in de Achterhoek. John, atlas erbij gehaald, hoe kom je daar? Had je nog haast een dagwerk voor? Eerst 3 uren om in Rotterdam te komen. En dan met de trein, die deed er ook eens zo lang over als nu. Dat was mijn reis. Maar toen kwam je onder heel andere jonge mensen. Dat was nou niet zo eenvoudig. Dan merkte je dat je in een afgezonderd leven gezeten had. Ook godsdienstig. Maar in je hele opvoeding, dat je was eigenlijk een vreemdeling. En ik zou er nog bij vertellen. We kwamen in dat internaat met z'n achten in de eerste klas. In het gymnasium zaten er meer, want we hadden ook mensen uit de stad zelf en uit de omgeving. De eerste, de beste zondag zijn we 's middags met z'n achten gaan wandelen. Ja, dat deed je daar. Dat gebeurde thuis niet, maar dat deed je daar. Toen hebben we gezeten bij de Kruisbergse bossen. Waar je soms ondeugende mensen hebt in de gemeente, jonge mensen. Dan kun je die daar brengen. Want daar krijg je een heel aparte opvoeding. Daar zitten allerlei mensen ook die veroordeeld zijn, jonge mensen. In die bossen hebben wij op een hek met z'n achter gezeten, een uur lang. Zitten wenen en uitzitten rekenen. Het was begin de eerste zondag in september. Hoeveel weken het nog duurde eer we met de kerst naar huis gingen. Zo'n heimwee. Dus dat was allemaal niet zo eenvoudig, maar kon niet anders. Zo'n eiland was een besloten gebied. Ook kerkelijk, ook geestelijk. Wat er, als het tot je doordrong, in het begin van je jeugd, was dit, de boventoon had in de preek de uitverkiezing. Dan waren zo enkele mensen, zo in ieder dorp, niet in elk dorp, maar toch in de meeste. En dan had oud dorp een heel bijzondere naam. En nieuwe tongen, dat had het hele bijzondere dominees. Maar dat waren allemaal mensen, nou, dat waren nog eens bekeerde mensen. En daar werd van verteld, hele verhalen. Dat waren mensen die waren zo bekeerd, want die hadden zo diep zichzelf leren verfoeien. Hadden zo'n indruk gekregen van hun zonde en hun verlorenheid. Moest in ieder verhaal in elk geval bijhoren dat de een zich wel eens had willen ophangen. en de tweede in de sloot willen springen en de derde naar zee had willen gaan. Want dat moest er wel bij zijn, want dan was Bas echt. Hij zo diep ontdekt was. En dan was het een wonder als je eens een keer een knikje uit de hemel kreeg. Dat was een sfeer, eigenlijk de grondtoon, die je daar heel sterk in die tijd aantrof. Avondmaal, ja, maar dat ging zomaar niet. Dan moet je eigenlijk wel met anderhalf been in de hemel staan. Dan mocht je wel, er is bijzonder iets voor gekregen had, aan tafel gaan. Wanneer er eens 10 waren, is het al voorgekomen dat er soms wel dominees waren of ouderlingen die zeiden, ik geloof toch dat er nog 5 te veel zijn. Dus dan kun je even proeven hoe het eigenlijk, wat de ligging, wat de geestelijke ligging betreft, stond. Dat was in een tijd dat het liberalisme sterk de overhand had. Liberale mensen waren heel anders dan nu. Het waren mensen die waren niet tegen de kerk. Ze gingen in elk geval in het voorjaar een keer naar de kerk. Want ieder jaar hadden ze een nieuw pak. Je zou nou zeggen, wat een rarigheid. Want dat moest ieder toch weten als ze een nieuw pak hadden. Want de reiziger van de firma Hollekamp uit Rotterdam, die kwam zo'n enkele weken op Flakkee, ging hij bij al die mensen langs met staaltjes en nam de maat op en dan kwam hij het weer passen en die had er een heel best bestaan aan. En ook oudejaarsavond waren ze natuurlijk ook. En als ze in de kerk kwamen, dan rees er meer in dan een cent, dan moest je toch, oh ja, die is geweest. En die hadden wonderlijk een diepe eerbied voor mensen die bekeerd waren. Want als er in de buurt een arm mens was, waarvan ze dan verteld werd dat hij een godvrezend iemand was, en er haperen ze wat aan, dan zei de boer tegen zijn vrouw, denk erom dat je dat wijfje goed verzorgt hoor, die mag niks tekort komen. Dat zei hij er niet bij, dacht erbij, het was een kind van God. Die moet je goed behandelen. Dat leefde heel sterk bij die mensen. Verder werd er ook heel sterk de nadruk gelegd, en dat kom je tegenwoordig nog wel tegen, de vorm, het uitwendige, heel sterk. Simpel voorbeeld, een dominee mocht niet fietsen. Je zou nou zeggen, nou, dat is toch wel een beetje vreemd, niet? Ik weet ervan dat er bij ons consulent was, dominee van Montfrans. Geboortig in Nijkerk. Gezellige, fijne man. En die kwam vaak bij ons thuis. Mijn vader was ook ouderling in Middelhaar en is er een tijd vakant geweest. Om kwestie met de Raad van Beheer. Nu tegenwoordig is dat de centrale kast. Dat begon toen. En heel wat gemeenten wilden er niet aan meedoen, want dan ging je ook vrijzinnige dominee steunen. Dus we zijn een hele tijd vakant geweest. En dominee Montfrans was consulent, kwam vaak bij ons thuis. Maar je vertelde wel, vroeger wel eens, dominee, kan je fietsen? Ja, zeker, zegt hij, je staat op zolder. En we gaan altijd met vakantie 3 weken naar Nijkerk. En dan komt de fiets van zolder en die zetten we op de tram. En die nemen we mee en dan gaan we heel die 3 weken over de Veluwe fietsen. En als ze weer terugkwamen, werd hij weer op zolder gezet. Maar fietsen naar dominee, dat leek niks. Je had ook als dominee een hoge hoed op. Liefst ook een wit strikje voor. Gewoon in de week. Zo kwam hij ook altijd bij ons binnen, kwam hij bij ons thuis, dat sprak vanzelf. En toen kwam toch de auto het eiland op. En kregen we een dominee in Dirksland, die reed zelf in een auto. Een man die al een beetje bij kas zat. Dat was Klaas van As, afkomstig uit Huizen. En die kwam met de autovacaturebeurt te vervullen. Nou zeg je, maar dat kan niet. Met paard en wagen, dat sprak vanzelf. Nee, dat was gewoon. Als een hoop druk dan, dat paard moest uitgespannen worden. En dat moest er ergens op stal staan en die moest weer ingespannen worden. dat was van ouds zo. Dus dat was goed. Heel opmerkelijk, zei ik maar eerlijk erbij. Mijn moeder, een lieve vrouw. Ik weet nog goed dat die dominee van As en Middelharnis zou preken. En jongens, je moet je aankleden, want je moet naar de kerk. Je ging ook als jong kind. Ging je natuurlijk, ging je twee keer op een zondag naar de kerk. En als je de leeftijd had, als je 12 jaar was, ging je ook zondagsmiddag zo naar de jongelingsvereniging. Maar je bent zelf nog niet bezig. Ja, maar mijn jongens, ik ga vanavond niet. Mijn moeder toch. Ik kan niet bij een chauffeur, bij een chauffeur in de kerken gaan zitten. En dat meende moeder oprecht. Dat kon niet. Dus heb je een idee, leuke ervan, toen we zo ver waren dat we mochten preken, hadden we wel eens een dienst ook op het eiland ergens, s'avonds om 6 uur, soms nog wel eens middags. En dan moest je daar naartoe. En mijn vader, die kende iedereen, kwam dan wel eens iemand tegen. Je zei, joh, je hebt een auto, een jongen van me, die moet in Goeree preken. Ken jij die er niet eens brengen? Oh, beste fijn. En hij had tegen moeder zei, moeder, ga je mee? Ja. Yeah. Dus ik kwam vanzelf erbij. Dat mocht niet. Wat dacht je van een radio? Een radio in huis? Kon heel niet. Nee, jongens, nee, moet niet over zeuren. Maar ja, toen was Leen, was dominee, en die mocht zo'n ziekenuurtje, zoals vroeger de NCRV had, verzorgen. Ja, dus moeder zo'n weekje van tevoren, je weet het, Jan, tegen mijn vader. Leen is volgende week voor zo'n, noem je dat, zei ze dan, zo'n radio. Ja, mensen, ja, wat moeten we doen? Want ik zou het wel graag willen horen, zei moeder dan. Ja. Hebben ze een week overlopen praktiseren samen. Ja, laten we dan maar naar de buren gaan. En de achterburen. Ja, weet goed dat we dan en dan komen lusteren. Ja, tuurlijk. En dan kwamen ze saampjes en zat die hele buurt er. Van alle kerken, Rooms, noem maar op. En, want Leen, u kende ze allemaal. Nou, en Leen was klaar, die had zo van die eigenaardigheden. Hij zei, nou mensen, nog eventjes dit. Ik wou heel mijn familie goeiedag zeggen. Maar vooral mijn vader en mijn moeder, want die zullen ook wel ergens luisteren. Allemaal geen dag hoor, amen. Nou, moeder natuurlijk in tranen. En toen gingen ze naar huis. Ja, toen gingen ze naar huis. Jan, wat vond je ervan? Ja. Ja, prachtig kind, ja. Ja, maar ja, ik heb nooit kunnen weten, zei vader, dat er door zo'n vulle goten zulk helder water kan stromen. Was klaar. Volgende dag was er een radio. Maar als er weer eens een van de jongens kwam. Maar dat typeert even al wat niet was, dat kon nooit goed wezen. Ik heb in Zegveld gestaan. En daar heeft ook Hugo Visser, later de professor Visser, 2 jaar als dominee gewerkt. Dat was in 1902. Was er een man in Zegveld, een beetje progressief. Trouw naar de kerk, avondmaalganger, ging naar het gezelschap toe. Maar die had een fiets gekocht. En hij heeft misschien zo'n fiets wel eens op een plaatje gezien. Met zo'n hoog voorwiel. En nou wacht, het was. En dan ging die in dat kleine dorpje mee fietsen. Nou, dat was een schande. En de mensen op het gezelschap zeiden, Klaas komt er niet meer bij hoor. Hij had de duivel binnen. Dat meenden ze. Ze kunnen. Allemaal uitvindingen van de duivel. En het werd zover, zei, we zullen ze een klacht indienen bij de kerkenraad dat hij niet meer naar het avondmaal mag. Ja, daar hoorde die van. Dus hij ging naar Hugo Visser toe. Die had van die brillenglazen, dikke brillenglazen. Met een guitige ogen. En daar kwam Klaas. moet je toch eens horen, dominee. Ik mag niet meer op gezelschap komen. Ik mag niet meer naar het avondmaal, zeggen ze. Want ik heb een duivels ding in huis. En wat moet ik nou toch beginnen? Moet ik hem wegdoen? En Hugo Visser, die had er al schik van toen hij dat allemaal vertelde. En die zei, Klaas, weet je wat je doen moet? Ga jij maar op je fietsje zitten, hoor. Maar dan ga je door het hele dorp ga je maar vertellen. De fiets is wel goed, de fiets is wel goed, de fiets is wel goed. Maar de vent die erop zit, die deugt niet, want we deugen geen van allen. Nou ja, toen was ik klaar. Dat typeert natuurlijk de tijd, ja, waarin vader leefde en waarin we min of meer geboren zijn. Vreemde dingen, van vroeger niet, nee, niks, maar allemaal van de overkant, dan kom je de stad. Allemaal verkeerd. Zulke dingen komen, zei je, dan bestaat de wereld niet lang meer. En ook die prediking, ik zei het al, was toch een hele belangrijke zaak, vrienden. Dan werd die uitverkiezing vooraangezet. Wat was er dan nodig? En komt nog voor, hoor. Komt nog voor. Dat is erg. Want, wat is er dan nodig? Dan moet je eerst weten of je uitverkoren bent. Want alleen voor dat uitverkoren volk is de Heer Jezus gestorven. En al de beloften die in de Bijbel staan, die mag je zomaar niet nemen, wat dacht je? Nee, dan moet je, als je dan weet dat je uitverkoren bent, dan mag je gaan geloven, voorzichtig aan, dat dat voor jou in de Bijbel staat. Je voelt wel dat dat niet goed gaat. Dat dat ook geen Bijbelse prediking is. Want als de Heer Jezus hier op aarde komt, dan begint hij niet te zeggen, mensen, dan zou ik graag willen hebben dat ieder die uitverkoren is, bij me komt. Ze zijn wel eens bij de Heer Jezus geweest, om daarover te praten. Toen hebben ze gevraagd, heel voorzichtig, meester, wat denkt u? Zou het er nog een beetje zijn? Zou het er veel zijn, nog maar weinig die uitverkoren zijn? Wat heeft de heiland toen gezegd? Toen heeft hij gezegd, geef ik het in mijn eigen woorden weer, waar heb je het over? Moet je dat uitzoeken? Weet je wat je doen moet? Strijd gij om in te gaan. Kijk, dat is een hele andere aanpak. Dan benader je de mensen heel anders. Dat is vaak een strijd geweest die is nog gaande. Komt in verschillende kringen voor, in verschillende gemeenten voor. Maar dat het simpel is. Nou, ik ga een simpel voorbeeld van noemen. Ik ben bezig met een boekje te lezen. Dat is geschreven door een dominee van de gereformeerde gemeenten. Dat boekje gaat over pastorale ziekenbezoek. Dus een goed onderwerp, een mooi onderwerp. Boekje dat goed te lezen is. Laat alle dominees het maar lezen. Laat alle ouderlingen het maar lezen. Laat alle mensen het maar lezen. Heel serieus. Maar op een moment gaat het over de waarheid aan het ziekbed. Die dominee denkt erom. Je mag zomaar niet tegen iedereen zeggen, hoor, zie je, dat staat in de Bijbel en dan mag je dat, dan kan je dat, dan moet je dat geloven. Nee. Nee, want hij is alleen voor de zijnen gestorven. Met andere woorden, ik moet het recenseren. Dus, met andere woorden, je moet eerst weten of je van hem bent. En dan mag je pas gaan denken dat wat in de Bijbel staat, dat er bij de Heere zondaren mogen komen, dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. Dan mag je dat pas gaan bedenken. Voel je nu hoe dat daar eigenlijk mensen mee, ja, stuk gemaakt worden. Geestelijk. Een arme zondaar die wordt ermee opgejaagd. In de war gebracht. Mag ik het dan wel geloven? Want ik moet eerst dit weten. Ik moet eerst dat weten. Ik moet eerst daar zijn. Dat is het gevaar. Van lieverlee is dat veranderd. Mijn vader die kwam vanzelf nog alles logeren. Was een keer in Zegveld. En toen was de vergadering van de afdeling van de gereformeerde bond. Maar dat fungeerde als een soort kring. 4 keer In de winter kwam die bij elkaar. Eerste keer moest de dominee een onderwerp behandelen. En dan de andere drie keren een van de leden. Kwam er een vrouw. Mijn vader die was meegegaan, die vond dat leuk. En die zei, ja, hoe zit dat nou toch eigenlijk? Als je nou die drie stukken hebt, dan moet je toch eerst wel goed allemaal kennis aan hebben, zeker. Wilt wat met je wezen. En dat moet dan toch zeker wel goed op een rijtje staan. Je kunt toch zomaar niet gaan denken over verzoening en vergeving. Eerst moet je dan toch wel goed volleerd wezen hoe zondig, hoe verdoemelijk je bent, hoe helwaardig ook je bent. En zo ging die een poosje door. Ja, ik was misschien 1 of 2 jaar dominee. En dan zit je wel eens even te kijken en te denken, jongen, hoe moet ik dat nou toch in een vat gieten? En dan keek vader zo wel eens opzij. En dan zei hij zo ineens, mag ik ook eens wat zeggen? Ja, nee, dat vond ze prachtig. Vader wat zei, nee, ja. Hij zegt, mensen, ik ben in mijn leven al jong stilgezet. Toen werd ik doodongelukkig. Toen denk ik, als ik dan toch zo sterven moet, dan ben ik verloren. En wat is nou toch een voorrecht, zei vader. Dat we een Bijbel hebben. Dat we zondag nog een woord horen. En dat ze in de Bijbel vertellen van behoud voor zulke ongelukkige mensen. Ik kan je niet vertellen, zei vader, hoe dankbaar ik was dat ik nog mocht leven. 3 stukken, zegt hij, ja hoor, het is waar. En dan waren ze alle 3 vlak bij elkaar. En dat is niet 1 keer geweest, zegt vader. Ik moet nog elke dag leren. En dan begint de Heer van achteraan. Soms bij de dankbaarheid. En dan begint hij middenin. En dan begint hij soms weer bij het eerste. En altijd is de Heer maar bezig, zegt hij, om je te leren. En vraag dan maar niet, want nou eerst moet dat weten de Heer beter dan je zelf weet. Maar het is wel zo, zegt hij, dat je allemaal ongelukkig wordt, zondaar wordt. Hoe dan ook, hoe dan ook. En ze waren allemaal stil. Hé. We kunnen zo makkelijk van heel de Bijbel een stelsel maken. Was heel sterk. En vooral heel weinig vertellen over genade. Ik herinner me uit mijn jeugd nog een preek. Mensen, dat blijft bij je. Ik weet niet of ik 10 jaar was of 12 jaar. Kan wel 14 geweest zijn, ik weet er niks meer van. Preekte er bij ons een hele bekende, degelijke dominee. Grootman. Had tot tekst. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. 10 uur ging de kerk aan. 11:15 was hij nog bezig. Wie wel verdoemd werden. Toen keek hij op zijn horloge. Ja, om destijds willen nog dit. Wat is nou toch een voorrecht? Voor mensen die goed weten mag, goed hoor, moet je eens goed weten, die in Christus zijn. Amen. Zeiden we tegen elkaar, wat is dat toch voor raadpreken? Want dan staat er in de tekst dat het om gaat wie in hem is, hoe rijk dat is. Maar altijd die nadruk, verloren, misschien dat er nog eens eentje behouden wordt. Die prediking, mijn vrienden, heb ik heel veel in mijn jeugd gehoord. Die prediking is in de loop der jaren veranderd. Van lieverlee heeft men oog gekregen dat de Heere niet naar Abraham toekwam en zei, Abraham, jongen, als jij nou uitverkoren bent, dan zal ik jouw God zijn. Maar dat de Heer naar Abraham kwam, Abraham, ik richt met jou een verbond op. En wie was Abraham? Was dat een bekeerde man? Van Abraham wordt verteld, hij kwam uit een geslacht waar ze de afgoden gediend hebben. Daar was hij groot geworden. Dus de Heere kwam naar een goddeloze toe. Abraham, ik wil jouw God zijn. En van je kinderen. En van je kleinkinderen. En van je achterkleinkinderen. En van al die mensen, dat hele geslacht dat uit je geboren zal worden. Ik wil jouw God zijn. Gods beloften. Daar verbindt de Heere zich. En heeft gezegd tegen Abraham, zegen zal er uit jouw geslacht geboren worden. Zegen. Terwijl we onder de vloek liggen. Want het aardrijk is vervloekt. En die vloek dragen we allemaal mee. Dus daar gaat er van God uit. Die komt vertellen dat er genade is. Voor mensen die het niet verdiend hebben. Dat wonder. En dat lees je nou door heel de Bijbel heen. Wat God beloofd heeft. Wat je bij de Heere krijgen kunt. En wat je hebben mag. Dat is wat. Dat staat ronduit in de Bijbel. Kom maar. Alle geen dorstig. Kom maar. Zonder geld. Zonder prijs. Om niet. Wat staat er in het laatste hoofdstuk van de Bijbel? Daar staat er. Die dorst heeft, komen. Dus dan zegt de Heer niet, eerst onderzoeken jongen, of die dorst wel echt is, of die wel diep genoeg is, of je eigenlijk wel zoveel hebt, dat je toch wel een beetje waard bent. Nee, die dorst heeft. Die belang heeft, die zorg heeft, die in de war zit, die komen. En die nemen. Ja, het is misschien wel een jaartje geleden. Preekte ik eens ergens. En over een heel andere tekst. Toen zei ik ook in de preek, mensen, vind je dat dan niet groot? Nou zegt de Heer, daar ligt het. Je mag het hebben. Je mag het oprapen. Toen zei er zo'n jonge handeling. Hij zei, dominee, ik heb wel met belangstelling naar je geluisterd hoor. Ja, maar ik dacht op een gegeven moment, nou is het in de war. Ik zei, dat kan best jongen. Nou jou wordt er mee wel eens in de war hoor. Misschien jong ook wel. Oh. Ja, maar toen zei je dat we het nemen mochten. Maar dat mag niet. Dat stelen. Dan denk ik, jongen, wat moet ik nou eens tegen die man zeggen? Maar een ouderling, een ouwere, die keek een man en zegt, je hebt er zeker geen kennis aan. Ik denk, nou, geef maar een beetje opzij staan. Ik merk het al, zegt hij, je weet er niks van. Je hebt zeker nooit honger gehad. Je hebt zeker nooit in de war gezeten. Je hebt zeker nooit behoefte gehad aan de Heere Jezus. Wanneer je behoefte hebt, zegt hij, dan loopt hij weg, dan grijp je hem nog bij zijn jas. Kijk. Die man, die jonge man, die vond dat hij heel degelijk moest wezen. Had hij een keer wel eens horen vertellen. Horen preken misschien wel. En dan die stilte hoor. Kijk, zegt die man. Als je belang hebt, jongen, als je in de war zit. Dan doe je wat je kunt. Als je verdrinkt, aan een strohalmpje wil je al optrekken. Maar jij hebt er zeker nooit meegemaakt, zegt hij. Dan weet je er ook niks van. Moet je goed luisteren, zegt hij. Weet je wat die dominee nou bedoelde? Die gunde je het nou. Als je er geen belang bij hebt, dan kan hij er ook niks aan doen. Ik denk, nou, zou hij graag hebben dat ze me zo afstraften. Maar kijk, daar heb je het nou. Stelsels. Met een geleerd woord ideologieën. Systemen. Dat wordt verteld. En waar het om gaat, dat we het van binnen beleven. Mijn vader, dat was een eenvoudige man. Die heeft 9 maanden op school gezeten. Dat is niet veel, hè? En toen hij 8 jaar was, moest hij mee gaan helpen. Want wat een tijd dat vroeger was, daar weten wij niks meer van. Die armoe. Ik weet van mijn grootouders van vaders kant alleen dat ze op bed lagen. Ik heb een flauwe herinnering van. Altijd ziek. Misschien wel TB. En er waren 5 grote jongens in huis. En een dochter. En die 5 grote jongens moesten de kost gaan verdienen. En dan kreeg je ook geen 100 gulden in de week. En dan gingen ze gras maaien. Dat werd nog een beetje betaald. 8 jaar, jong. Moet je denken, een van je kinderen, mensen. 8 jaar de wei ingestuurd wordt, het land opgejaagd wordt. Gras gaan maaien. Die voor te stellen. Zo'n armoedige tijd was het. Armoedig. Hebben wij geen idee meer van. Van de armoe die toen heerste. Mijn vader ging het werk doen waar het meeste mee verdiend werd. Dat was schepen grind lossen. En alle spullen die aan de kaai per schip aangevoerd werden. En ook wel op land werken. Als er een schip was met grind, was die present met meerdere mensen. Dat werd goed betaald. Tenminste in begrippen van die tijd. Dat was een zwaar werk. Het grootste verdriet van mijn vader was, als hij nog jong, zeggen die misschien die tijd een jaar of 17, 18 was, dat de helft van de mensen die meehielpen die schepen te lossen, want werd altijd direct uitbetaald, naar het café gingen. Het café staat er nog in Middelharnis. Naar het langsgaan moet ik er altijd aan denken. Dan heeft vader de blauwe knoop opgericht. Om de mensen ervan af te houden. Want die gezinnen kregen maar de helft van de inkomsten. Armoe. Vader die vond het verschrikkelijk, die armoe, wat moet je eraan doen? En, vergeet één ding niet, het was natuurlijk een tijd dat je enkele mensen hadden die te veel geld in kas hadden en dat de grootste deel nou zo net aan leven kon. Ik heb een ouderling gehad in Huizen, dat was nog familie van de oude dominee van Amstel, die heel vroeger in Putten gestaan heeft, en nog in een nest gestaan heeft. Toen preekte de dominee nog wat langer dan tegenwoordig. Want als 6 uur begon of 6:30 begon en het werd tegen 8, dan zei hij altijd, we zullen om destijds willen nog een kort woord van toepassing houden, maar dan werd wel 8:30. Dat was vroeger dan nog. Ging je nog. Wat langdradig, zei je wel. Maar familie daarvan vertelde me, ze was ouderling in mijn wijk, dominee, je zult niet geloven, waren grote jongens thuis. En moeder had geen 3 halfjes voor ieder, dat we naar de kerk konden en een zakje konden doen. Dan zei ze maar schutman van nee. Maar dat was wat, zegt hij, nee schudden in de kerk. Jonge wezen, dan gingen we keitjes zoeken. Hele mooie. En die gingen we wassen, oppoetsen. Wij hebben ook wat. En als dan, ze zagen in de kerk altijd mensen knikken zoals dat vroeger deden, als ze wat in het zakje deden. En wij ook al knikken. Mooie keitjes erin. Moeder had niet. Daar weten wij niet meer van. We hebben het nog wel eens over armoe. Maar van die armoe weten wij niks meer. Hij vertelde me vaak hoe afhankelijk en behoeftig er vroeger geleefd werd, maar ook dichter bij de Heere. Hij kende daar mensen, het gebeurd was tegen de kerstdagen, geen sneetje brood in huis. We waren oud geworden, samen met haar man. Die man ging altijd zaterdagavond, dus ook een avond voor de kerst. Dan ging die zitten bij de scheerbaas, de scheerwinkel, want het was lekker warm. En dan praten ze en dan kwam die om het uur. Kwam die thuis kijken. Moeder, hij al wat? Je hebt toch over die God gehad? Dat was toch zo'n goeie? Die zou toch wel voor je zorgen? Is er al wat binnen? Kwam er de spot mee drijven en dan ging hij weer weg. En dat s'avonds 11:30 iemand aan de deur kwam en een mand in huis duwde. Ik moet hier wezen, hebben ze me gezegd. Wel te rusten. Konden ze een maand van eten. Dat afhankelijke leven. Wij hebben eigenlijk niks meer nodig. Het enige wat we nodig hebben, dat we wel eens denken. Wat we een auto hebben die nog een beetje groter is, niet? Of een bankstel dat nog mooier is. Wordt natuurlijk wel meer geklaagd vandaag. En gestaan. Dat we het stukken beter hebben. Maar vroeger was er een arm. Vader heeft daar verdriet van gehad. Heeft opgericht, vertelde hij wel eens, de Christelijke Democratische Unie, want dat mocht toch niet. Je had wat hele grote boeren, die schatrijk waren. Je had enkele mensen, dat er vroeger reders waren, want vroeger was Middelharnis een vissersdorp voor een groot deel. Dat waren langzamerhand de rentmeesters geworden, toen het visserijleven overging. En hadden toen uit te delen, te verpachten, al de landerijen van de grote heren die in Holland woonden. Wat het was, die afstand was enorm groot. Was groot, er was zorg om. Vader had die zorg om gehad. En die liberale mensen, ja, die alles te vertellen hadden, daar werd naar gekeken. Want toen mijn vader ging trouwen, hij had toen verkering gekregen met een dochter van een boer. Maar ja, dat was wat. Ja, zei de vader van moeder, dat kan niet hoor meisje. Want dat wordt armoe met zo'n kaaigast. Nee, ik ben nog boerenjongens genoeg voor je hoor. Maar hij wat op tegen op die jongen van me? Nee, het is wel een nette jongen, het is een degelijke jongen. Ja, zit denk ik wel een ander leven in, maar kind, je moet ook leven. He, je kan niet van een klein beetje leven. Maar ja, moeder zegt, ik wil hem toch, ik ga toch door. Dat gaf spanningen. Ze zouden gaan trouwen. Toen zei opa van moeders kant, ja jongen, maar je had toch wel een stukje land moeten. Maar ik zei, moet je toch wel boer worden ook, want ja, zo kan het niet hoor. Ga maar vragen aan meneer Slis, die verpacht een hoop land. Nou, ja, zegt moeder, doet maar Jan. Ben ik daar ook weer vanaf aan het blijven ze erover zeuren. Nou, vader erheen. Dan nam je je pet af voordat je aan de bel trok. Nou, ik denk dat wij geen verhaal meer doen, hè. Dan stond je op klompjes te wachten. Kwam die aangesloft. Oh, nu ben je. Wat moet je? Nou, dan mocht je dan in de gang komen. Ja. Oh, ja, wat doe je? Ja, mijn kaaigast. Oh, wat moet je dan hier doen? Hè? Ja, een stukje land pachten. Moet je nou mijn land doen? Ja, maar ik wou gaan trouwen. Met wie? Ja, met een dochter van Wout Verhagen. Oh, want dat was een boer die had een patiënte. Oh, dan kom je volgende week maar eens terug. Dat was de verhouding. Als er iemand was die een patiënte had, ja, dan wouden ze wel eens wat voor je doen. Zo in die tijd is vader van het een en het ander gekomen. Gingen eerst met een melkkarretje door de koeien zijn we gaan houden. Het vee dat liep op de uiterwaarden, op de gorzen. Langs het Harenvliet en er werd wel eens een stukje land helemaal met gras gezaaid en later weer gescheurd. Zo ook wat koeien houden, melk. Melk verkopen door het hele dorp heen, gingen met een karretje rond en de kinderen die waren zo lang bij de buren. Later weet ik nog heel goed, toen was het een huis. Later is er een schuur gebouwd, een huis erbij. Dat was een hele gebeurtenis in die tijd. En werd de melk aan huis verkocht, midden in het dorp. Of midden in het dorp, maar toch in het dorp. En moeder altijd even druk. Vader ging het hele weekend weg, ging preken. En ik weet nog zo goed, zaterdagavond, anders werd er alleen zondags, ze worden er alleen morgens verkocht. Maar zaterdagavond werd er ook verkocht. En nou, als moeder om 10:00, 10:30 klaar was met al de bussen te schuren en de emmers, dan was het vroeg. Zo altijd moeten werken. Hard moeten werken om, ja, wat te bereiken. En zo van lieverlee is vader daar ingegroeid. Toen hebben ze een strijd gekregen, wou ze graag een andere prediking hebben. Er is er jaren een evangelisatie geweest in Middelharnis. Ik weet nog precies wat het was. Wij zaten meestal op het voorste bankje voor de ouderlingen. Dat was toen gewoon een bestuur. En kwamen allemaal dominees, nou, van de overkant en nogal ja, boeiende predikers. Zo is dat gaan groeien. En toen is vader ook gaan preken, hoe dat kwam. Ze hadden natuurlijk voor zo'n evangelisatie geld nodig. Dat hadden ze niet. En is gepraat met dominees, kunnen jullie niet eens een collecte voor ons houden? Toen zei de oude dominee Dekking, die gestaan heeft in Berg Ambacht. Hij zegt, dat is best, maar er moet één van jullie komen preken. Nou, zei de voorzitter, dat wil ik wel doen, prachtig. Maar ja, zegt, dan moet Jan Vroeger met me meegaan, nou, samen erheen. Maar onderweg zei die, hij zegt, Jan, ik durf het niet. Doe Jut maar. Tja, dat was ook wat. Mijn vader kreeg de vrijmoedigheid en heeft zijn eerste preek daar gehouden in Berg Ambacht. En zijn er met een, voor die tijd een prachtig collecte naar huis gegaan. En hadden ze een mooi beginnetje om een evangelisatie op te richten. Dat werd een strijd, want in die gemeente zat eigenlijk dat liberale volk in de kerkenraad, in de kerkvoogdij. En toen kwam er een tegenstroom, jongens, ja, dat was ook wat. Daar wouden die gewone mensen, die arbeiders, die wel wat te vertellen hebben. Maar dat ging niet door, dus dat werd gespannen. Heel gespannen. Maar ze hebben het doorgezet. En uiteindelijk is daar beroepen, de eerste dominee die beroepen is geweest, zal hier misschien niet bekend zijn, dat was Weilen, ja, gestorven. Dominee A.F.P. Pop heeft toch gestaan, ook in Vaassen. Daar heb ik mijn eerste categorisatie lessen gehad. Maar zo van lieverlee is vader zo zelf wat opgeklommen. En hebben ze niet alleen kerkelijk, maar ook maatschappelijk een omwenteling gekregen in ons dorpsleven. Want van lieverlee is die liberale meerderheid in de gemeenteraad omgebogen. En kwamen er van de rechtse partij. Heel wat jaren was het in zo heel sterk hervormd antirevolutionair. Dat was eigenlijk de partij waar men toen in Middelharnis. Ja, dat was natuurlijk een gebeurtenis, zo zo'n verlieveling gegroeid. Nou zei je, hoe is het mogelijk dat zo'n man, 9 maanden op school, zo'n functie kon bekleden? Want Middelharnis, dat was het centrum van het hele eiland. Wanneer er bezoek kwam van hogerhand, van de koninklijke familie, van de commissaris van de koningin, van een ministerie, dan kwamen ze eerst in Middelharnis, gingen ze ergens anders kijken, en voordat ze weggingen, was er dan 's avonds in Middelharnis altijd nog een afscheidsdiner. Daar heeft vader met mensen zitten praten, laat ik maar beginnen, met de koningin zelf, met toen nog prinses Juliana. Die kwam met prins Bernhard een bezoek brengen, in Middelharnis. Mijn vader had nog een hoop gelezen, dus die wist wel een beetje hoe het in elkaar zat. En ook de namen die de latere koningin Juliana had. En kwamen er samen op bezoek. En vader werd ook voorgesteld, dat is vroegende wij. Hoogheid, zei vader, u hebt een prachtnaam, want u bent vernoemd naar Juliana van Stolberg. En er ging vader een verhaal doen over Juliana van Stolberg, een godvrezend iemand. En dat duurde misschien wel 1 minuut of 10. Dat hij toewenste dat ze in die sporen zou wandelen, daar als volk, als ze straks koningin was. Was daar doodstil, maar een van die kamerheren die komt naar hem toe. Hij zegt, meneer Vroegenwijk, dat kan zo niet toch, want dan komt het hele protocol in de war, je moet hem ophouden. Aclair binnen, zei Perut. En hij zo weer door. Een gepaste vrijmoedigheid die iedereen aanvaarde. Jaren daarna komt koningin Juliana op een werkbezoek in Gameren. Dat was Leen dominee. En op dat werkbezoek in Gameren werd Leen ook voorgesteld aan de koningin. Dat is dominee vroeg in de wijk. Dominee, komt u misschien uit Middelharnis? Jaren daarna. Toch fijn. Mijn broer Arend was misschien een van de laatste werkbezoeken die ze aflei in Veenendaal. Ontmoette weer koningin Juliana. Een broer van u heb ik al eens ontmoet. Want het schijnt dat de koningin een geheugen heeft als een klok. Tja, Spraakje, ik hoor van de burgemeester dat u een reis gaat maken met mensen naar Israël. Wat zoekt u daar? Ja, majesteit, graag wezen. Ze weten wat er eruit ziet. En daar is te leren kennen, de wegen en wat de Heer Jezus daar allemaal gelopen en gedaan heeft. O, zegt ze. Dominee, zegt ze, zul je niet laten misleiden? Want aan al die kids heb je niks van hier een tempel en daar dat herinnering. Als u het nou goed wil doen, dan zul je je bijbeltje toch wel meenemen, want dat verwacht ik ook van u. Dan neem je je bijbeltje en dan ga je zitten aan de Galileese Zee. En dan moet je de verhalen eens lezen die in de Bijbel staan, wat daar is gebeurd. Wat de Heer Jezus daar heeft gedaan. Dan heb je fijne herinneringen. Maar dan word je even beduust van. En zo allebei. Bij allebei de gelegenheid weten dat zijn vader gesproken had. Jaren daarna. Zo'n gemoedelijk man. Dan moest hij naar dat diner toe. Moet je indenken, vader die ging het hele land door preken. Dat als hij ergens logeerde, nou ik mag gerust zeggen, ze waren altijd gek of als hij kwam. Ze hebben er wel eens ruzie om gehad waar hij zou logeren. Groenten had hij niet. Alleen pruimen, zuurkool en appelmoes. En verder, nee hoor. Dat wisten ze op laatst allemaal. En het was allemaal best geregeld. Goed. Dan moet vader naar het diner. Ik geloof dat het minister Kan was. Vroeger van Binnenlandse Zaken. Nou. En vader was heel verkleden. Dan zei moeder Jan. Bluf toch dus. Wat moet je bij die mazen doen? Want die mazen eten met een mes. En een vurken. En Joe kan nog geen eens met een vurken eten. Jannetje had in goede zin hoor. Merk je maar niet ongerust. Ik kikker wel. Wat heul je doen? Doe het, Achmar. Maar dan zat hij bij die mensen. Of die ze elke dag sprak. Want die thuis. Kon je nog praten met die man. Wat jij het zegt, vader. Die man heeft zoveel land. Hij zegt, vroegende wij, ik word er vanaf. Want het brengt zo weinig op tegenwoordig. Hoe moet ik dat doen? Want ik merk dat u een boer bent. Dan zag je de raadgever, vader, nu niet verkopen, want dat is verlies. Komen wel andere tien. En dan kom je nog maar eens terecht. Zo of. Toen hadden ze nodig in Middelharnis geld voor de woningbouw na de Eerste Oorlog. Burgemeester in Den Haag geweest, wees een praat op departement. Nee, dat kon niet, hadden geen geld. Nee, moest wachten. Vader denkt, dat is niks waard hoor. Want Middelharnis was het centrum, vader had in zijn hoofd. Daar moest gebouwd worden, daar kwamen de mensen daar vanzelf wonen, die gingen rentenieren. Dan werd het een dorp, nou daar kwamen wat goede mensen, was goed voor de gemeentebelastingen. Best. Hij denkt echt, ook eens kijken. En vader in die tijd zette hij altijd zijn hoge hoed op als hij ergens ging preken. En als je naar het Zwolle kwam, dat waren hele reizen. Dan dacht hij, hé, nou ga ik van Utrecht, nou niet rechtstreeks over Gouda naar Rotterdam, maar ga ik eens naar Den Haag, ik wil die minister eens wat vragen. Hij kende die man, die had ze ontmoet in Middelharnis. Dus hij kwam, hoe het gevonden heb ik nog niet, op het departement. Nou, portier die deed open, groot meneer natuurlijk, met een prachtig pakje aan, en stond vader met zijn hoge hoed. Ik kwam eventjes de minister spreken. Oh, maar heb u audiëntie aangevraagd? Wat zei u? Ja, ja of u hier komen mocht. Nee, ik kom er zomaar even langs. Ja, maar dan kan dat niet, meneer. Dat moet u eerst netjes op een briefje zetten. Vragen, beleefd vragen of u spreken mag dan en dan. En dan krijgt u wel bericht. Ja, maar ik ben er nu. En ik word hem nodig spreken. Mijn vader wist één voet op de mat te krijgen. En ik denk, dan komt die ander ook wel. Hij zei, meneer, geloof me nou, Dat kan zo niet. Ja, ja. Enfin, vader bleef staan, heeft allemaal vragen. Toen zegt hij, nou, ik dacht, die man is tanken, dacht hij, een beetje getikt. Oh, top. Ja, maar, nou, ik zal zo je vragen, doe dat maar. Dus die kwam daar. Excellentie, is een man die u wil spreken. Ja, wie is dat? Ja, hij zegt dat hij Jan Vroegendewij heet, het meneerse. Dat is de naam die meestal zo gebruikt wordt voor middelhanden is. Oh, laat die maar komen, die ken ik wel. Komt Jan lopen. Ja, u bent welkom. Hou ik je niet gezeid? Dat kom hem op. Ja, ja, ja. Die man begreep wat ik van. Maar dan kwam hij bij die mensen. Zo gewoontjes. Dan zei hij, mag ik hier raken? Want gewoon Holland praten. Preekstoel ging er zo net aan. Maar dat het makkelijkste was, is gewoon als ze flakees van zeggen. Oh, ja, zeker, nee. Ja, zegt hij, ik heb ook een sigaartje voor je meegebracht, hoor. Dus de minister kreeg er een. En dan zaten ze samen te dampen, te praten, voor het laatste bezoek en nog wat. Ja, zei vader, ik kwam eens even vragen, want we hebben geld nodig. Ja, zegt het, hebben we allemaal. Alle gemeenten hebben geld nodig. Ja, bij ons bijzonder, want dat is zo'n centrale gemeente, je weet het nog wel. En die heeft er een kwartier. Die zegt, dan moeten we huizen bouwen. De mensen moeten toch een huis hebben. Die jonge mensen moeten toch weer op een boerderij komen. Enfin. Ja, zegt, er zit wat in. Ja, dus die liet een hoge ambtenaar komen. Zeg, joh, ze willen daar in Middelaan is dit en dat allemaal even duidelijk maken. Wat denk je dan? Ja, dat kost wel een paar cent hoor. Ja, ja, maar er zit nog wel in dat potje wat. Is hier. Vader, ik dacht, ga goed. Nou, die man is uit zitten rekenen. Hij zegt, je kunt rekenen op zoveel duizend gulden. Dank u wel. Nog een napraatje. Liet nog een sigaar achter. En hartelijk bedankt, excellentie. En als je weer eens komt, dan kom je maar langs. Best, vonden wij. Dan was er dinsdags altijd BMW-vergadering. Mijn vader liep altijd met zo'n slipjas, waar hij ook mee ging preken. Want moeder zei altijd, Jan, die kan je zo niet weggooien. Want dat is te duur, te dier. Ook dragen we af. Dus heel dorp kende hem daarin. En dan ging hij op de fiets, nog met zo'n steppie achteraan. Dat mijn zoon Jan, de directeur, dominee in Amersfoort van de IZB, die stond er zijn beer als kleine jongen te kijken. En dan liep hij naar binnen, naar zijn grootmoeder toe. Hij zei, oma, opa die kan dansen. Want dansen, dan ging hij op de fiets zitten. Ja, ja, ja. En dan ging hij naar gemeentehuis. Nou, de vergadering was afgelopen, rondvraag. Vroegen wij nog wat? Ja, zegt die burgemeester, ik ben in Den Haag geweest. Moet je dat doen? En ik denk, ik moet eens met die minister gaan praten. Maar was ik toch geweest? Jawel. Maar ja, twee weten meer dan één. En volgende week, dan komen de zaken. Nou ja, die burgemeester sprong ze wel natuurlijk. Maar hij wist door zijn gemoedelijkheid en zijn inzicht er allemaal klaar te krijgen. Vader die leefde voor de kerk, die leefde voor de Heer Jezus, want dat was het wat hem in zijn preken altijd bezig hield, mensen daar te krijgen. Een ruim aanbod van genade, een hartelijke gunning in zijn preken, dood eenvoudig, maar mensen nodigen, roepen, om ze bij de heiland te krijgen. Heeft vele plaatsen gepreekt. Doet me nou nog goed. Als ik mensen tegenkom. Die onder zijn gehoor gezeten hebben. En ervan genoten hebben. Dat doet je enorm goed. En die kom ik nog vaak tegen. Niet zo lang geleden. Ja, een poosje geleden. Pozo. Was het dienst hadden gehad. En was er een ouderling in die gemeente. Was ouderling van dienst. En toen we weg zou gaan, toen zei hij, ik moet je nog even wat vertellen, dominee, ik heb je vader goed gekend. Nou ja, dan gaat mijn hart altijd open. Ik zei, best waar? Hoe dan? Waar dan? Hij zegt, in Dordt. Want ik ben binnenschipper geweest. En dan kwam je vader in Dordt preken, in de evangelisatie. Waren we altijd bij, is ook wel eens aan boord bij me geweest, dat kwam hij zo wel eens. Bezoekje doen. Maar we hadden het op laatst o zo arm. Heel de winter was er geen cent te verdienen. Kinderen waren nog jong. En toen, ja, zaten hier. En ja, wij zagen zelfs geen kans meer om klompjes te kopen voor de kinderen, dan we z'n allen met kerst naar de kerk konden. Dat geeft zorg, zegt hij, dat geeft ook gebed. En op een maandag en zondag had vader daar gepreekt. Die ging 's maandags weg. Het was de zondag voor de kerst. En die had heel de nacht liggen woelen. Terwijl hij altijd goed kon slapen. En allemaal kreeg hij binnen bij hem. Je moet eens naar die schipper toe. Want ik geloof dat dat armoe is. En op laatst zegt hij, ja, dan zal dat wel van de Heere wezen. Dan vader die stapte naartoe. Aan boord. Wel vroegende wij, bent u hier? Ja, ja, zegt hij, maar ik moet naar de trein. Maar ik kom je even wat brengen. Je weet het, ik heb 25 gulden gekregen voor een hele zondag preken, hoor je het, 25 gulden. En ik moet 5 gulden verrijzen en dan kom ik van die 20 gulden de helft bij je brengen, want ik heb me vannacht gezegd dat ik dat doen moest. En dat andere tientje dat voor mijn vrouw moet ik wat hebben. En zo was hij weg. Hij zei, dominee, we hebben die hele maandag zitten wenen, zitten danken, dat je vader gestuurd is, gestuurd, want we hebben allemaal kinderen klompjes gekregen. En we zijn de kerst hebben in de kerk gezeten met z'n allen. En niet alleen dit, zulke dingen hoor je vaker. Dan reisde hij met die boot, die lekboot, naar Rotterdam toe. Dan zaten ze, was het hier een koude dag, regenachtig, dus die ging beneden zitten. En dan zaten ze in zo'n hokje, zaten ze daar te kaarten. En dat was het ergste niet, maar dat ging natuurlijk met vloeken gepaard. Ja, dan werd het een hard week en dan werd hij gevoelig. En dan kan hij niet zwijgen. Ging naar die mannen toe, een man of 10. Maar die bonken van kerels. Hij zei, jongens, zou je ermee op willen houden? Dat je keert, dat moet je zelf weten. Maar dat je die lieve God in de hemel vervloekt, dat kan ik niet tegen. Dat doet me zo'n zeer. Zul je dat nou niet meer doen? De mensen werden stil. Hij zei, meneer, je bent zeker van de kerk. Ja. Nou staat er, zegt hij in de Bijbel, wie 2 rokken heeft, dus ook wie 2 jassen heeft, die moet er 1 aan een ander geven. Ja, zegt vader, staat er. Hij trok zijn overjas uit en zegt, alsjeblieft, u wil hem hebben. Ja. Toen is er 1 van 1, zegt hij, naar boven gegaan en was het over. Kwam hij thuis. Nou, moeder was altijd weer blij als hij thuis was. Dan zei hij, moedertje, dat hij een goede dag gehad, hoor, een goed weekend gehad. Val mee dat mijn jas nog hebben, mijn overjas. Wel, hij hem laten hangen ergens. Nee, hij heeft hem weggegeven zowat. Je bent toch maar wiezer. Ja, maar moet je lusteren. Ze waren al vloeken. Nou ja, dan was moeder ook week. Toen zei ze dat er in de Bijbel staat, wie 2 jassen heeft, die moet er 1 aan de ander geven. Dat kwam, zeg jij. En, ja, zie, ik heb hem nog. Maar ze ben er wel opgehouden. Ze ben naar boven gegaan. Ik heb verder rustig kunnen reizen. Een man die leefde erin. Als dan vader gelegen had, dan zeggen ze een uitdrukking van flaké, dan had hij van de armen van de diakonie begraven moeten worden. Want hij kon geen armoe zien. Maar de mensen, ze kwamen vragen, vroegen wij hen niet even 1000 gulden voor me, want ze komen vanmiddag geld halen en ik kan niet meer de bank niet terecht vandaag. En dan gaf hij het en dan hoorde hij de volgende week zo'n man failliet was. Hij leed, dat kon hij heel moeilijk tegen. Verdriet, mensen het niet meer hadden. Dan, want hij beleefde het. Nooit ging hij de mensen bepreken, nooit grote stukken vertellen. Maar die eenvoud, dat hartelijke, dat warme. Jongens, jullie hebben geen avondpermissie zeker, want ik zie dat die klok. We zullen het toch een beetje moeten beperken. Maar wij hebben daar thuis een invloed van meegekregen, zonder grote woorden, maar levend. Invloeden, voorleven, aanprijzen. Dat vader zijn grootste vreugde was toen die jongens zo allemaal op de preekstoel waren. Dat was een stuk vreugde voor die man, dat kun je niet vertellen. Er is een boekje uitgekomen, misschien heb je het wel eens gezien, dat vader met zijn 4 jongens voorin staat waar ook nog preekjes opgenomen zijn van vader zelf. Nou, moeder, die vond dat weer een beetje te statig. En dan zegt ze, Jan, had je dan niet een ander gezicht kunnen trekken met elkaar bij die portretman, bij die fotograaf? Want die staat er net op als fuflantaires. Je moet een beetje anders moeten kikken met elkaar, ja. Maar ze was wel blij, oh, was ze blij daarmee. Het was vader zijn vreugde ook. We hebben allemaal zo ons eigen leventje gehad. Het waren vier verschillende jongens. Leen was de eerste klaardist. Ik ben zelf in september naar het gymnasium gegaan. Leen, die heeft altijd veel gelezen, gestudeerd. Was toen begonnen aan een schriftelijke opleiding. Ik heb hem de eerste woorden van het Frans geleerd. Ik kwam zelf van een weeshuisschool, dat was de enige christelijke school aan het eind van het dorpje bij ons. De openbare school, daar voel je het verschil wel, die had twee grote scholen, de een een jongensschool en de andere een meisjesschool. En een klein drieklassige weeshuisschool van de gereformeerde kerk. Toen ik 6 jaar doorlopen had en ik naar gymnasium zou mogen, moest ik klaargemaakt worden voor een examen. Nou kun je gewoon, kan de leraar zeggen tegen de jongen, ik voldoen dus. En niet alleen het gewone examen doen, maar ook in het Frans. Maar dan kon die school natuurlijk niet, ging naar het andere dorp, het volgende. En dan kwam ik in de 7e klas, die zat er zo'n rijtje langs een raam. In de 6e klas zat ook in dat lokaal. En het hoofd van de school, dat heette dan niet meneer, dat was de monsieur. Monsieur, dat was het Franse woord, dat was altijd de monsieur. Die zou mij Franse les geven. Leen ging in die tijd nog gewoon werken. Hij zat vaak op de wagen, op de boerenwagen te leren. Eerlijk gebeurd dat de paarden op hol sloegen en hij niks ervan merkte. Dat de mensen die van het land naar huis kwamen, allemaal stonden te roepen en de paarden proberen stil te krijgen. Tot Leen eindelijk merkte wat er gaande was. En toen die paarden wel weer tot stilstand kregen. Maar altijd de boek op zijn schoot bij hem. Maar ik moest hem de eerste Frans leren. En ik had mijn eerste Franse les gehad. Maar dat was een woonkeuken. Want moeder, ik heb het dan gezegd, was erg druk. We hadden zo'n paarse vloer. Ik zie het nog zo voor me. En daar woonden we in. In de week, alleen bij bijzondere gelegenheden, zaten we in de voorkamer. Moeder zei altijd, ik heb werk genoeg jongens, hier kan je best wezen hoor. Dan had moeder een tafeltje naar beneden gehaald, daar stond vroeger zo'n wascommode op de logeerkamer. Verschillende weten dat misschien nog wel. En dat was ingericht voor mij, want daar kon ik mijn huiswerk dan maken. En dan kwam Leen, die zat al te wachten. Ik kreeg het altijd na schooltijd, dus 4 uur. En dan was ik zo 4:15 thuis, 5:30. En dan zat Leen te wachten, had dan alweer gegeten. En vertelt het dus, jochie. Nou, had ik geleerd 1, 2, 3. Dan moet ik dat Leen voorzeggen. 1, 2, 3. En moest Leen het nazeggen. Nou, hij is een stuk groter dan ik. Nou, al maar aan proberen, om dat een beetje voor elkaar te krijgen en van moeder door die keuken heen, jongens. Scheid er toch uit. Pluf mag gewoon bij je werk. Wordt nooit wat met jullie. Is dat allemaal voor rarigheid? Moeder, stil, wees hoor. Wij moeten, dan gingen we weer door. Maar dan werd het Pasen. Toen ik naar het school ging, naar het gymnasium. Dat was dus in september, het jaar erop. Toen is Leen me met de Pasen gevolgd. Meegegaan. Die zouden ze klaarmaken met mondelinge les door een curator van het gymnasium voor de 4e klas. En halverwege zei hij tegen Leen vanochtend, ik heb gedroomd van je vannacht dat je examen deed voor de 5e. Dat je nog geslaagd bent ook. Nou, moeten we dat ook maar proberen. Dat die in zo'n korte tijd hebben ze hem klaargemaakt voor de 5e klas van het gymnasium. En toen zat hij daar, nou ja, ja, als 19, 20-jarige jongen, bij die, zijn die gewone kinderen, tussen de bankjes. Daar werd hij, nou hij was nog langer dan ik, dat geen kleinigheid was. Maar hij heeft wel een tikbeet gekregen hoor. En hij is later er best doorheen gegaan. Dominee geworden in Wilnis. En dan mag je van die leuke dingen mee, fijne dingen. Ik heb natuurlijk veel met hem opgetrokken. Bijzonder goede, fijne verhouding gehad. Dan was hij een stuk ouder. Dan ben ik nog eens een keer, hij zat in Wilnis. In het jaar daarop ben ik gekomen in Zegveld. Dat waren precies twee uiterste punten haast van de ring. Dan was het in Zegveld zo. Daar waren de boeren gewend om met de dominee te gaan rijden. Vacaturebeurten of eens wat anders. En ze hadden er een mooie Utrechtse wagen voor. En dan moesten de boeren om beurten met paard komen natuurlijk. En zondags, je had vacaturebeurten, daar was een gemeente bij. Daar moest elke zondag er eentje naartoe, want dat was permanent vakant. Dat was Waverveen. Nou, dan konden ze 's ochtends praktisch niet naar de kerk, want ze moesten op tijd inspannen, want er was 2:30 kerk. 11:00 ging de kerk uit in Zegveld. En dan moesten ze toch zeker om 11:45 met paard en wagen die race gaan maken. In 29 scheen het wel een beetje beter te gaan met de boeren, met de veeboeren en met de kaas. Toen zei ze tegen de kerkvoogden: verkoop nou die tentwagen en we zullen wel een paar centjes erbij doen. En dan koop je maar een auto. En dan ben wij van dat gedoe op zondag en in de week af. Nou, dat is ook best. Dus de kerkvoogden kochten een auto, dat was, wie er verstand van heeft, die kan het een beetje begrijpen. Het was een oude T-Ford, op hoge wielen. Dat ding moest je nog opdraaien. Dat was een werk. Mijn voorganger, die kreeg die, en die is ermee gaan rijden in Friesland zonder olie, dat ging niet. Nee. Dus de gevolgen waren voor mij, toen die wegging. Maar ik heb er toch nog een hoop plezier daarvan gehad. Met een keer kerst, ik weet niet of het de eerste kerst was die ik meemaakte in Zegveld of de tweede. Toen zei Leen, joh, jij gaat naar Kokkengen, vacature preken 's middags. Laat mij dat nou voor jou doen en dan kom je bij mij zondagsavond spreken in Wilnis. Dat scheelt ons weer een preek met die 10-daagse veldtocht, zo'n hoop preken maken, veel te druk. Best. Nou, ik naar Wilnis toe. En ik had een preek gemaakt, nou kan ik het niet meer. Tenminste, ik heb het nog een keer geprobeerd van mijn leven, maar het is toch niet naar mijn zin geweest. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, enzovoort. Nou, dat zou ik dan wel eens even gaan doen in Zegveld. En dan was de hele familie, moeder en de kinderen. En Leen, die was ook thuis. Dus ze zaten allemaal in de kerk, vader die was uit preken. Nou, daarna nog koffie wezen drinken, nog heel fijn bij elkaar gezeten. Ik zei alleen, ik ga naar huis. Ja. Ik zei, je wil er even uitgooien. Mooi. Hij met zijn grote benen en handen. En daarbij de gang in. Hij zei, Wimpie, wat dacht jij eigenlijk vanavond? Ik zei, wel, niks bijzonders, Leen. Ik ben wezen preken, je geruit, we hebben geruit, toch is het niet? Ja. Nou, zegt hij. Je bent er een hoor. Keurig, wat een kabaal. Als je het nog eens doet, moet je eens goed luisteren, zegt hij. Weet je wat er in de Bijbel staat? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat gaat toch zo goed, zegt hij. Dat gaat er zo goed. Willempje, zegt hij, nog een goede kerst verder hoor. Ik kom maar schouw terug. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Krijg je lessen mee. Fijn uit het hartje meegegeven. En moet je nog vaak aan denken. Daar gaat het om. En dat kon Leen zo gewoontjes zeggen. Ik kwam eens een keer in Voorthuizen met een kapper. Een oude kapper. En dan komt er zo'n man die aan de beurt was. En zegt, joh, jij bent geloof ik dominee vroeger, wij is niet. Ik zeg, ja. Jouw broer heb ik zo goed gekend, jouw oudste broer, die leeft ook niet meer, en nee. Dat was zo'n rare man, zegt hij. Maar dan gingen we altijd luisteren als hij ergens in de buurt hier preekte. Maar het was zo'n rare man, zegt hij. Want die stond nooit te preken. Die stond met je te praten. En dan kon je er niet onderuit. Had je zomaar te pakken. En hij gaf je de boodschap mee of je alleen in de kerk zat. En dan kon je niet kwijt worden. Leen had dat over zich. De man af. Zo zijn eigen manier. Had altijd wat bijzonders. Had altijd wat bijzonders. Als hij over Filippus de Moorman ging preken. Dan begon hij niet met Filippus. Maar dan ging hij eerst vertellen dat daar een weg was. En hij weet zichzelf vroeger in zijn leven nog wel. Van die slechte wegen met al die hobbels en gaten erin. Kwam een man aan, zegt hij, boem. Boem. En dan stond hij gewoon om te vertellen. Dat mensen denken, waar gaat dat naartoe, hè? En dan kwamen ze ineens achter dat over Filippus de Kamerling ging. Hij was in Gameren. Daar had hij gepreekt over op een jeugdlanddag. Over twee jongens. Punt, verder niet. Dat ze dachten, nou, voor de auto gaan over twee jongens. Moet hij nou willen? Vorig jaar vertelde een mevrouw me. Op een, ik denk de bejaardenmiddag was. Of van de vrouwenvereniging. Dat weet ik niet meer. In Gameren, in die buurt. Zuilichem. En zei, dominee. Ik was jong, toen was Leen bij ons. Je broer. En jeugdlanddag. Over twee jongens. Nou, wij dachten, dat meiden, daar moeten we naartoe. Twee jongens, zou dat wezen? En daar begon hij, zegt hij. Twee jongens. Vader, die had een opdracht voor de jongens. En die zei, joh, jij moet daar naartoe. En dan deed Leen dit op zijn eigen manier. Het is, daar zegt hij, samenkomstje. Daar wordt wat aan de jeugd verteld, wat er nou nodig is om te leven en nodig is om te sterven. En zei hij ineens, heb jij daar wel eens over gedacht, jochie, dat jij ook moest sterven? Maar dan hielden allemaal onze adem in die jongen die het overkwam. Ja. Die wou haast antwoord geven. Nou, die ene zei, ja, vader, ik ga er naartoe. En de ander die zei, nee hoor, ik heb er geen zin in. Maar tenslotte zei ze, nou, daar gingen ze. En toen was er een, en toen kwamen ze bij een sluisje in Andel. En die ene jongen die denkt, ja, ik ga er toch maar heen. Maar die ander zegt, ook stom van me. Wat moet ik daar nou gaan doen? Want joh, die zag daar een leuk meisje. Hij denkt, maar ik ga vanmiddag met dat meisje uit. Dan heb ik tenminste een gezellig middagje. Dan ga ik daar naar gaan luisteren. Dominee zei, ik zat dat zo te vertellen. Dat we het vandaag de dag aan elkaar ontmoeten, er nog over hebben. Zoals je dat pakkend meegaf, want dan was jij het. En jij die boodschap mee. Want Leen, dat was zijn grootste zorg, hoe raak ik het kwijt. Hij had een vrijmoedigheid. In die vrijmoedigheid ging hij wel eens wat ver. Ik heb hem meegemaakt op een vergadering, dat hij al die dominees, nou, tegen zich in het harnasjoeg of een consio, dat er niet mis was, maar dan stond hij daar zo rustig van te getuigen. Het ging over voorbereidende genade, dat er geen duimbreed wijken, hè. En dan vielen er wel eens woorden dat nou niet helemaal, zeg maar eens, Leen ophouden, joh. En goed, dus was pauze. En daar kwamen ze natuurlijk ook op Leen aan, hè. En dan redeneren en dan praten met elkaar. Als ze dan uitgepraat waren, zei ze, oh, ja, nou we zo van je horen alleen, je bedoelt het toch eigenlijk wel goed. Maar je was toch wel een beetje scherp. Ja, zegt, ik zal straks wel vertellen. Nou, pauze was om, professor Severijn was er. Professor, mag, voordat u wat gaat zeggen, dat u belangrijker hoort, zegt wat u zegt. Maar mag ik even wat zeggen? Ja hoor, zegt hij. Ga jij je gang, maar dominee, volgende week. Hij zei, mensen, ik ben daarnet wel een beetje in de weer geweest. En misschien denk je, ik heb het wel een beetje erg gemaakt, maar moet je eens goed naar me luisteren. Hij zegt, op een boerderij hebben ze vaak een hond. En die hond die geeft zoveel om zijn baas. Als ze denken, als die hond denkt, ze willen een baas hebben. Nou, hij zou je wel aan kunnen vliegen. Gelukkig als hij aan touw ligt. Dan zou je verscheuren. En dan dacht ik vanmiddag, ze komen aan mijn baas. Maar ze doen hem te kort. Ze doen hem te kort. En we gaan blaffen. Want dat moet een hond, een waakhond doen. Dat moeten we dominees doen. Blaffen. Nou is dat blaffen, zegt hij, geen leuk gehoor. En als er nou mensen geweest zijn die door dat blaffen in de oren narigheid kregen, zegt hij, dan vraag je vergeving. Waar je dan maar om denkt, ik heb alleen maar voor mijn koning, voor mijn heiland geblaft. En laten we die alle eer geven, want jongens, dat moet je wel vertellen. Ik kreeg de indruk dat jullie allemaal er nog wat bij wilden doen. Maar kan niet, hij alleen. Nou ja, ging een applausje op. Dat was Leen. Zijn grote zorg te hebben meegekregen van huis. Om zorg te hebben over het ene nodige. Over de Heer Jezus. En zo oud als ik nu ben, en daar ga ik echt ophouden. Zo oud als ik nu ben, dat is me bijgebleven. Ja, dat is verdiept. Dat is intenser geworden. Als ik ergens ga preken, en ik ga daarna nog wel eens over denken, soms maandag. En dan denk ik, Heer, als het nou maar ergens aangeland is, in het hart gekomen is, meegenomen is. Want het gaat maar om één ding hoor, echt waar, om één ding. Dit ene, dat we met de Heer Jezus verenigd worden. En waar ik ook kom, zeg altijd jongens, hem aanprijzen, van hem goed spreken, aandringen. Mensen te zeggen, op je knieën en bij hem zoeken. Want daar is alles te krijgen. Waar kreeg Paulus de opdracht van? Ga maar op de knieën liggen voor de mensen. Ga ze het maar bidden. En beste vrienden, er is maar één ding dat overblijft hoor. Als je komt te liggen voor de dood. En dat kan wezen, terwijl je tijd nog niet is, dat je weer opgericht wordt. Dat je ervoor ligt met de gedachte, ik moet afscheid nemen. Wat heb ik? Waar kan dat mee? En dan kun je van alles gaan overdenken. Hoe je geijverd hebt, hoe je het voorgestaan hebt, voor de waarheid gestreden hebt, waarschuwd hebt. Niks kan je helpen. Niks gaat ermee. Alleen de Heer Jezus. Ja, en hem kwijt. En dat mag. Dat mag. Dat je aan hem kwijt kunt. Dat daar blijdschap over is. Daar in de hemel. Wij gaan staan zingen. Aan het zoeken alleen bij de Heer Jezus. En wat is dan fijn. Als je daarin bezig mag zijn, dan is er geen mooier werk, niet alleen om dominee te zijn, maar om in dat werk bezig te zijn, dat maar uit te dragen, aan te prijzen, daar elkaar toe op te wekken. Want in hem heb je alles, want hij zorgt overal voor. Dan blijft er alleen maar dit over. Wat je ook verliezen moet, wat je ook kwijtraakt, hoe moeilijk of je het ook hebt, hij, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Als je dat nou nog wil zingen, Psalm 73, het 13e vers. Thank you.
Dominee, heel hartelijk dank voor de wijze waarop u ons vanmiddag heeft bezig gehouden. Het is wat later geworden dan normaal, maar niemand heeft daar een ogenblik zich verveeld. Wat fijn om u zo ook eens van de andere kant te horen. Dat wil zeggen, de andere kant is eigenlijk weer dezelfde dominee Vroegendaels die we zondags op de preekstoel horen. Maar wat fijn om zo in alle eenvoudigheid eens te vertellen waar je vandaan komt en wat een wijze lessen u ook meegekregen heeft van huis uit en dat je bijblijft. Ik herinner me nog dat ik in Nes bevestigd werd in mijn eerste gemeente en dat ik preekte over de tekst, de intreedtekst. We hebben deze schat in aarden vaten. En toen sprak u me nog toe en we hebben dat ook op de band staan. We hebben daar nog wel eens naar geluisterd. En de manier waarop u dat kan doen, u had geen microfoon, u stond daar op die hoge bank, u weet het nog wel, omhoog gerezen. En dan sta je daar als kandidaat, overvolle kerk. En dan kreeg ik een paar woorden mee, van die wijze lessen. Ik herinner me nog dat u zei, vriend, het is vandaag een hele blije dag, een hele vreugdevolle dag. Een hoop mensen om je heen die met je meeleven. Maar weet wel, er komen ook nog andere dagen in je leven, als je dominee bent. Dat besef je dan nauwelijks als je jong bent. Maar er is me wel altijd bijgebleven. En dat u er toen bij zei, denk erom vriend, als het dus anders is, dat we, ik hoorde u dat woord vanmiddag nog een keer zeggen toen u het overleden had, dat we een beste baas hebben in de hemel die voor je zorgt. En zul je niet vergeten, die schat aan te prijzen en aan te wijzen. En toen ik u vanmiddag zo hoorde, denk ik, ja, dat is nou dezelfde dominee. En we zijn altijd fijn als u in ons midden bent en hier wil preken. Heel hartelijk dank. We willen het niet alleen bij woorden laten, we willen u ook graag meegeven. En dat willen we hierbij doen.
Dankjewel.
Zou u met ons willen eindigen?
Zullen we nog een versje zingen? Of?
Ja, dan zingen we Psalm 105 vers 1.
Fijn, ja. 105 vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Laat ons danken, trouwe Heere, wat een goedheid, zo nog bij elkaar te mogen zijn, zo nog wat mee te krijgen, zo te werken in, de week in, onze dagelijkse bezigheden, ook op onze oude dag, wat mee te krijgen van dat heerlijke dat Gij te geven hebt. Wat een liefde, wat een genade. O Heere Jezus, dat Gij hebt willen komen. Alles hebt willen doen. Wat een liefde, o Geest van boven, dat Gij alle moeite eraan doet om ons daar geschikt voor te maken, daarbij te leven, ons erin te verlustigen.
Heere, wil allen die verantwoordelijkheid dragen, maar bekwamen. Ook in het midden van deze gemeente, die met het woord bezig mogen zijn in uw dienst, rijk, van u te getuigen. En geef het nog mee, juist, Heer, ook in de avond van ons leven, opdat het licht mag zijn, dat we uitzicht mogen hebben, toekomst. Toekomst bij u eenmaal thuis, om verlost bij u te zijn, daarvoor u te leven, u te lieven en te loven. Amen. Ik wens u allemaal wel thuis.